Welkom bij de Vaarplezier podcast aflevering 38. Het is oktober 2023 en we komen vanaf de IVA Business School in Driebergen. Mijn naam is Arjen Berghijk, oprichter van Vaarplezier Vaaropleidingen.
Ja, en mijn naam is Bert Bosman, nautisch docent aan de IVA Business School. In de Vaarplezier podcast een professionele blik op de wereld van de watersport en de kleine beroepsvaart. Met in deze aflevering onze podcast Jeroen Bolweg, eigenaar van bootveiling.com. En gewoontegetrouw sluiten we af met wat verder ter scheepstafel komt.
Ja, dat zeggen we nou wel. Vorige week Juist. Heeft de oplettende luisteraar gemist dat hij even was weggevallen. En Jeroen kwam namelijk net binnenlopen en die riep dat meteen. Nou, dat vinden we leuk om te horen, want dan heb je dus de vorige podcast ook daadwerkelijk beluisterd. Goed, we hebben een podcast, dus we gaan hem even introduceren.
De gast.
De Vaarplezier podcast.
En dat is Jeroen Bolweg, eigenaar van bootveiling.com. Jeroen, welkom.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Ja, we zijn bij de IVA in Driebergen wederom. We gaan van jou vandaag eens een paar dingen horen over jouw bedrijf. Want mensen die boten verkopen via een veiling, dat is nog niet helemaal gemeengoed, of wel?
Het is niet helemaal gemeengoed, al wordt het steeds populairder. Zo voor particuliere booteigenaren als voor professionele bootverkopers die gebruik maken van het platform.
Laten we hem dan ook maar meteen met de deur in huis vallen. Wat is het voordeel van je boot verkopen via een veilingplatform als bootveiling.com?
Als je een boot verkoopt op een veiling, dan krijg je een andere prijszetting natuurlijk. Hè? Want je krijgt een positievere benadering. Normaal als je een onderhandse verkoop hebt, dan heb je een vraagprijs. Dan ga je staan wachten tot er iemand komt. En dan komt er iemand bij je boot en die zegt van, ik vind hem niet zo mooi, dan moet dat van de prijs af. En als je een veiling hebt, draai je het hele mechanisme om. Dan zeg je, ik start op een lager bedrag. En je nodigt zoveel mogelijk mensen uit om mee te doen en een bod uit te brengen. De eerste avonturiers die bieden weinig en de serieuze bieders die komen tot een mooi bedrag. Het voordeel is dat je het proces heel makkelijk kan stroomlijnen. De meeste booteigenaren die wonen niet bij hun boot. Dus die moeten een uurtje rijden naar de boot of twee uur rijden naar de boot in sommige gevallen. Ja. En als je, zoals wij dat doen, met één kijkdag organiseert, dan komen al die mensen gelijktijdig of achter elkaar op die kijkdag. Je kan heel efficiënt je boot presenteren. Je hoeft hem maar één keer schoon te maken en zorgen dat hij er goed bij ligt. Ik weet niet of je zelf wel eens wat op marktplaats hebt verkocht, maar dan komt er iemand of hij komt niet. En dat is niet zo erg als je thuis bent, maar als je dat bij je boot hebt, dan is dat gewoon vervelend als je twee uur er naartoe bent gereden. Ja. En er komt niemand opdagen.
Ja. We gaan het zo meteen daar uitgebreid over hebben, want daar zitten natuurlijk allerlei dingen aan waardoor het slim is om te doen. Maar laten we eens even beginnen bij Jeroen zelf, bij zijn begin. Hoe ben jij in de watersport terechtgekomen?
Van jongs af aan vaar ik eigenlijk al. Toen ik klein was, hadden mijn opa en oma in Loosdrecht een vakantiehuisje. En daar heb ik zelf leren zeilen op een Sea Devil. Dat is een soort laser. En we hadden daar een aluminium speedboot met een Johnson buitenboordmotor. En daar mochten we dan in varen. En dat was een geweldige tijd. Verder hebben we van allerlei boten gehad. Een BM heb ik gehad. Ik ben bij de scouting geweest. Ik heb daar alle stappen gemaakt van een kanootje tot aan een schouw. Ben daar zaalinstructeur geworden. Ben ook de hoofdinstructeur van de scoutingzeilschool geweest in Naarden. Dus ja, ik heb van alles gedaan op vaargebied. Ook op motorboot varen. Ik ben een keer met een oom en tante heb ik een rondreis gemaakt. Vanuit Loosdrecht gevaren naar Maastricht. De Maas helemaal op. Dan de Moezel af. Vervolgens weer op de Rijn terug. Dus dan kom je op gebieden waar de normale watersporter niet direct komt. Maar dat is een geweldige ervaring geweest.
Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. En hoe ben je dan bij bootveiling terechtgekomen uiteindelijk?
Ik ben in 2001 gestart bij Trozek Veilingen. Daar heb ik jarenlang alle industriële veilingen gedaan van bedrijven die failliet gingen. En in 2017 ben ik weggegaan. En eind 2017 heb ik een bootveiling gekocht van de toenmalige eigenaar en oprichter van bootveiling. Met het idee om het verder te laten groeien. Bootveiling was in 2005 opgestart en de eigenaar is daar altijd heel fanatiek in geweest, maar ja, die wilde wat anders en ik wilde ook wat anders. En ik dacht, nou, als ik op een industriële manier dat kan brengen naar het veilen van boten. De botenmarkt is natuurlijk een C2C-markt, hoofdzakelijk. En je kan dat veilingcomponent toevoegen, dan kan dat een extra platform zijn in de markt. Daar slagen we aardig in.
Het klinkt een beetje als een contradictio in terminis. Boten, pleziervaart en industrieel. Wij noemen graag de emotie die bij bootverkoop komt en hoe klikt dat samen?
Veilen is emotie.
Toch, ja.
Er wordt wat verkocht. Wij verkopen heel veel boten internationaal aan mensen die niet op de kijkdag zijn geweest. En die kopen een boot en die komen hem gewoon in Nederland of België of Duitsland of waar die de boot dan ook ligt. Komen ze hem ophalen en die zijn hartstikke blij. En dat is iets raars als je er goed over nadenkt. Hè? Want er zijn een heleboel mensen die willen een boot van onder tot boven geïnspecteerd hebben.
Ja.
Dan kopen ze hem alsnog niet. En wij hebben heel veel kopers die kopen een boot en zijn daar heel erg blij mee. Komt waarschijnlijk ook omdat de kwaliteit van de schepen die in Nederland ligt relatief hoog is. Zoetwaterboten, dat werkt natuurlijk ook wel wat mee. Zijn meestal goed onderhouden. En wij maken een objectieve beschrijving op basis van de gegevens. Bij ons zou je nooit een beschrijving vinden die van superlatieven aan elkaar hangt. Nee, het is
niet de standaard makelaar beschrijvingen van een woning die helemaal vervallen is en dat je die pittoresk noemt, dat idee.
Precies, nee. Als de boot in slechte staat is, dan staat het er gewoon bij.
Ja, dan weet je dat als koper ook waar je toe bent.
Ja.
Okay.
Ik kijk even op de site, ik zie bijvoorbeeld een oude Pilot Crew Tender en dan een nieuw Boxer 39 hybride, maar ook een houseboot. Hoe liggen die verhoudingen tussen professioneel of ex-werkboten en jachten?
Het zijn voornamelijk plezierjachten. Dat is de grootste markt. Daarbij zie je dat de laatste tijd krijgen we steeds meer houseboten in de verkoop. Omdat die markt de afgelopen jaren gegroeid is. En daar komt ook een secundaire markt voor. Werkschepen, dat is gewoon een kleiner deel van de markt. Daar gebeurt niet zo heel erg veel. Omdat die schepen ook heel erg vastzitten bij de bedrijven. En die houden die schepen. Ik bedoel, als je ervan uitgaat dat werkschepen die kunnen 40, 50, 60, 70, 100 jaar meegaan.
Ja.
Je ziet wel, de laatste tijd doen we relatief wat vaker werkschepen. Omdat je met de emissie-eisen, hermotorisering.
Ja.
Dat het voor partijen beter is om een schip te verkopen dan om het te hermotoriseren. Ja.
Dan mag er niet anders dat gaan doen.
Ja. Die kijkdagen, die gaan ofwel open huis, zeg maar, open boot of afspraak op tijd?
Het is een tijdslot. Elke veiling van een boot heeft een kijkdag, een kijkmoment. De meeste kijkmomenten zijn zaterdag tussen 10 en 12 op het weekend voordat de veiling sluit. Maandagavond. Dat is een vast ritme. Elke 4 weken doen we dat. En dan kunnen de mensen komen kijken. En die boten die blijven dus in hun eigen lichtplaats liggen. Op de kant of in het water, maakt niet uit. En dan bekijk je de boot zoals je hem zelf wil inspecteren. Mensen kunnen zich daarvoor aanmelden. En dan weten wij, maar voornamelijk de verkoper, die is de rondleider op zijn eigen schip.
Ja.
Die weet ook het beste hoe het schip in elkaar steekt. En we zien ook vaak dat de mensen vinden het heel erg leuk dat er in één keer heel veel belangstelling is voor een schip.
Want er is ongeveer 1 keer in de maand een veiling of zo, hè? Of iets in die richting?
Wij veilen met het ritme van elke maand. Elke maand. Veiling. En daar kunnen de boten in. En tussendoor veilen wij voor de gemeente Amsterdam een losse veiling. Eens in het kwartaal. Voor de schepen die uit de gracht van Amsterdam weggehaald worden. Eigenlijk de verkeerparkeerders.
Ja, want jullie hebben dus particulier als klant. Mensen die zeggen, ik heb een boot, die wil ik verkopen. Maar juist ook de zakelijke markt is voor jullie interessant, toch?
Zakelijke markt is interessant omdat daar een stabielere klantenbasis is. Hè. Heel vaak, dan zeg ik gekscherend, we krijgen vaak mooie reviews en een uitschrijving van onze klantenlijst als we de boot succesvol verkocht hebben.
Ja.
En in een heleboel branches proberen mensen juist hun klanten te behouden. Maar als iemand zijn boot verkocht heeft en hij stopt met zijn hobby, dan vindt hij het eigenlijk niet eens meer zo leuk dat hij die leuke mailing van ons krijgt. Want dat doet hem pijn. Als iemand een boot gekocht heeft, dan is hij in de meeste gevallen ook een paar jaar al uit de markt. Want tenzij dat het tegenvalt. Maar in de meeste gevallen zijn mensen toch gewoon een langer eigenaar van een schip.
Ja. Hey, op welk punt, Jeroen, besluit een particulier om bootveiling.com te contacteren? Of gaat hij eerst via makelaar of doet hij het particulier marktplaats? Waar komen ze vandaan, zeg maar, in het traject?
De meeste mensen komen direct bij ons. Sommige partijen komen in samenwerking met de makelaar. Die dan met schepen zit waar versnelling van de verkoop noodzakelijk is. Of schepen die passen binnen zijn portefeuille. De makelaars hebben bepaalde segmenten. Maar worden wel geconfronteerd bijvoorbeeld met een inruilboot. Of met een schip wat wel verkocht moet worden. Maar goed, we zitten eigenlijk tussen de scheepsmakelaar, de marktplaats, de Facebook groepen, daar zitten we tussenin. We zijn een apart platform.
Is die snelheid een belangrijk item? Dat mensen zeggen van ja, ik heb nu een boot en ik moet er ook vanaf voor de winter, want anders moet ik hem weer op de wal zetten, et cetera.
Ja, je ziet meeste mensen die denken dat het vaarseizoen is een belangrijk moment. Hè. Dan willen ze hun schip verkopen. Maar in de meeste gevallen zie je dat het na het vaarseizoen begint bij ons drukker te worden. Omdat mensen hebben besloten dat het schip verkocht moet worden. Ze willen hem niet meer in de stalling hebben. Of ze hebben al het hele seizoen getracht hun boot te verkopen. Ja, niet gelukt. En dan komen ze bij ons.
Ja.
Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen van, ik vind het fijn dat gewoon alles gewoon geregeld wordt. En dat ik kan niet naar de makelaar of wil niet naar de makelaar. Hè? Want sommige schepen, makelaars zijn op zich, die kiezen heel bewust welke schepen ze wel en niet willen doen. Voor een hoop schepen valt de makelaar gewoon af. Maar ze willen niet het gedoe hebben van zelf op marktplaats zitten.
Nee, want wij hadden net even een voorgesprekje voordat we deze podcast opnamen met een collega van jou, Bert Arthur, die zelf ook jachtmakelaar is.
Ja, van Barnes Seedhoff.
Ja, en die zei van ja, veilen heeft op een aantal momenten een enorm voordeel, omdat er een begin en een eind aan zit. Hij zei, en dat zijn een aantal klanten vinden dat heel prettig om te weten, nou, vandaag gaan wij een afspraak aan met bootveiling.com. Ja. En die veiling is over een bepaalde periode en daarna heb je een bot liggen. En dan kun je dus ja of nee zeggen, maar er is in elk geval een soort periode. En het gaat dus niet eindeloos duren met, ja, die boot ligt te koop, gaan de mensen komen? Ja, misschien wel, nee, misschien niet, et cetera. De makelaar die dan, we hebben wel wat belangstelling. Is er een bod? Nee, nog niet concreet enzovoort. Hij gaf dat als een heel sterk argument.
Klopt, en doordat er een tijdslimiet aan zit, moeten mensen ook gaan beslissen. En als ze niet beslissen, dan beslist iemand anders wel. En dat maakt het element dat er meerdere mensen gaan bieden, omdat ze weten dat ze niet oneindig kunnen afwachten.
Ja, kun je dat voor de luisteraar schetsen hoe zo'n tijdlimiet werkt? Er komt een boot in de veiling. Hoe noem je dat? Er komt op de lijst.
Hij komt online. We zitten in de online veiling.
En dan?
En dan. Je kan tot 21 dagen voor de veilingsluiting kan je meedoen met de lopende veiling. En dat heeft te maken dat we een internationale marketingcampagne opzetten. De boten die moeten onder de aandacht gebracht worden. Ja. Dus als je bij ons online komt, dan word je doorgeplaatst op alle Nederlandse, maar ook Europese botenplatforms. Alle social campagnes worden opgestart, YouTube. Iedereen moet weten dat schip te koop is. Ja. Omgekeerd, als iemand een specifieke B-liner zoekt en wij hem op dat moment in de verkoop, ja, dan komt hij echt wel tevoorschijn. Dus daar hebben we even de tijd voor nodig om hem kenbaar te maken. Ja. En als die kenbaar gemaakt is, ja, dan kunnen mensen zich aanmelden, ze kunnen informatieverzoeken doen, ze kunnen tell a friend doorsturen, ze kunnen een bieding doen, maar ze kunnen ook een proefbieding doen om te kijken van nou, wat betekent dat nou eigenlijk als ik een schip koop. Ondertussen krijgen ze van ons informatie van hoe werkt dan een veiling, want het is best spannend als je nog nooit, een boot koop je niet vaak en als je dan ook nog over de veiling koopt, van, hoe werkt het nou precies. Dan nodig we altijd iedereen uit, kom naar die kijkdag, want als je een schip echt wil beoordelen, dan kan je hem op de kijkdag echt zien. En dan kan je ook het verhaal horen van de eigenaar.
Ja.
Vaak zijn er echt hele mooie verhalen bij. Hè? Van mensen die al jarenlang het schip hebben. En eigenlijk op zoek zijn om het schip door te geven naar een nieuwe, goede eigenaar. Heel vaak horen we dan ook terug van, oh, dat is fijn dat die hem heeft gekocht. Ik gun hem zo. Ik heb zo'n leuk gesprek gehad op de kijkdag. En dan Dus dan komt er een hele andere dimensie bij kijken dan alleen maar het verkopen. Ja, we hebben soms hele bijzondere schepen. En dan, ja, is het fijn als er gewoon een goede opvolgend schipper komt.
Nou, ik snap dat wel. Ja. Ik heb laatst ook weer een verhaal over mensen die 20 jaar een boot gehad hadden en daar zeg maar alle vakanties met hun kinderen op hadden meegemaakt en toch besloten op een gegeven moment die boot te gaan verkopen. Die zeiden, ja, ik vind het wel echt super belangrijk dat de volgende generatie die deze boot heeft ook dit soort herinneringen gaat maken met die boot en daar happy mee is. Dus ik snap dat sentiment, snap ik wel heel erg goed inderdaad.
Het mooie van de watersport, ja.
Ja. Ja, dat is natuurlijk allemaal sentiment.
Ja, vandaar mijn vraag industrieel en die emotie die wij altijd aan boten hangen.
Nee, dat klopt. Dat is emotie. Ik heb er toen ik de overstap maakte ook zelf aan moeten wennen. Hè, want ik was business to business gewend. Dat zijn hele andere beslissingstrajecten. Als je kijkt naar iemand die een boot verkoopt. Bij ons op kantoor zeg ik altijd van, elke boot is uniek, elke verkoper is uniek en elke koper is uniek. Dus dat zijn drie unieke situaties die wij aan elkaar koppelen.
Ja.
En vaak hebben we ook nog een keer te maken met taalbarrières. Er zijn mensen die kopen een boot. Van de week kwam er nog iemand die kwam uit, die had een boot gekocht. Die komt uit België, uit Luik. Die rijdt naar ons kantoor toe. Het idee dat de boot daar lag. Die sprak alleen maar Frans. Dan zitten we met een vertaalsysteempje te communiceren. Maar er zijn ook heel veel Nederlanders die niet taalmachtig zijn. En dat zijn wij ook gewoon de vertaalcomputer voor die mensen. En dan zegt van, ja, dat werkt zo.
Hey, we hebben het eerder gehad over de gemeente Amsterdam. Ik weet van jou dat dat een klant van je is waar je veel dingen voor doet. Maar hoe ziet dat er dan precies uit? Wat doe jij exact voor ze?
Ja, bij de gemeente Amsterdam voeren ze beheer uit over de grachten.
Ja.
En nou, jullie zijn vast zelf ook wel eens in Amsterdam geweest. Ja. Jij bent daar
met enige regelmaat.
Als er niet beheerd wordt, dan kan je het net zo vergelijken als dat je geen controle op parkeren hebt. Dan is het een wildgroei. Dan, ik denk als ze niks zouden doen, dan zou je van de ene kant naar de gracht naar de andere kant kunnen lopen met bootjes. Ja.
Ja. Omdat er boten in de steek gelaten worden en blijven liggen.
Boten worden in de steek gelaten, eigenaren zijn niet meer te vinden. Boten liggen op verkeerde plekken, hè? Plekken waar je niet mag afmeren, waar ze dan toch even liggen. En nou ja, iedereen kent wel het verhaal van, ja, ik lig er maar 5 minuten. Maar uiteindelijk, hè, voordat dat gehandhaafd wordt, liggen ze er echt wel wat langer. Ja, er komt van alles voor. Illegale bewoning, boten die gewoon niet meer traceerbaar zijn, boten die gewoon achtergelaten worden. Dat is natuurlijk een groot probleem, hè? End-of-life boten die feitelijk niks waard zijn. En daar is natuurlijk niet een echte goede oplossing voor. Dus die blijven gewoon achter.
Ja, het komt er wel eens voor dat een eigenaar roept, hey, ik zie mijn boot op de veiling, dus mijn boot.
Dat zou wel zijn.
Ja. Dat komt regelmatig voor. Kijk, als je boot wordt weggesleept, dat is natuurlijk een probleem. In Nederland is er niet een echte registratieplicht voor een hoop schepen.
Nee.
Ik juich toe dat dat er gaat komen, want dat zal een hoop dingen oplossen. Maar dan starten wij de publiciteitscampagne op. Ja. Ja, dan weet iedereen wel dat er weer boten verkocht worden. En als je dan een specifiek schip hebt. Maar het is verbazend, de meeste schepen worden niet teruggeclaimd.
Nee. Ja, dus. Want je moet je er zo voorstellen, de gemeente Amsterdam constateert een boot is in de steek gelaten. Dan doen ze er een sticker op en als die er een maand later nog op zit, dan slepen ze hem weg.
2 weken later.
Ja. 2 weken later? Ja. Oké. En dan ga jij daarna die boot beoordelen, veilen?
Ze worden bezorgd bij de bewaven. Bewaven is een soort, ja, ik noem het altijd maar de botengevangenis. Er zijn grote hekken eromheen dat ze veilig opgeborgen zijn. Dan worden ze getaxeerd, wordt de waarde vastgesteld. Sommige boten zijn niks waard en dienen afgevoerd te worden. Die wil je ook niet eens meer in de vaart brengen.
Nee.
Niet als veilingbedrijf, maar ook gemeente Amsterdam wil dat niet. En dan heb je schepen die wel een waarde vertegenwoordigen. En die worden dan afhankelijk van de procedures geveild. De wettelijke termijnen, die moeten ze in acht nemen. In die periode kunnen mensen hun boot nog terugclaimen. Moeten ze wel wegslepen, betalen, plus de kosten van opslag.
Wat kost dat?
Uit mijn hoofd kost het wegslepen €460. Mm, mm. En €25 opslag in de week.
Oh ja, want ik zie hier een actueel bod op een open bootje van €25. Dus dan dat betekent dus dat het gewoon totaal los is al heel snel.
Ja, dat klopt. Er zijn heel veel boten die zijn eigenlijk totaal los. Dat zal waarschijnlijk ook de reden zijn dat mensen niet hun boot terugclaimen. Want ze weten ook wel dat hun bootje niet zoveel waard is. En als je die kosten moet gaan betalen. Aan de andere kant, als je een totale registratie, wat de gemeente nastreeft, krijgt, dan ben je nog steeds aansprakelijk natuurlijk voor je boot.
Ja, ja. Zodat je alsnog, want je moet nu in Amsterdam tegenwoordig doorvaartvignet. Overigens niet zo heel duur, €40 voor 3 jaar, maar met een RFID-chip achter op je boot.
Hey, en als een bootje met buitenboordmotor en al naar de kelder gaat of half, kan iemand aangeklaagd worden als zijnde milieudelict?
Daar heb ik geen zicht op hoe dat is. Uiteindelijk heeft het natuurlijk alles te maken met registratie. En daar schort natuurlijk het aan in Nederland.
Ja, dan hebben we het over het aansprakelijk kunnen stellen. Maar in de basis, als jij een boot hebt en die zinkt en daardoor komt er brandstof of olie in het water, dan ben jij daar natuurlijk formeel aansprakelijk voor.
Ja, maar ik zie ook Leiden en Zaandam, hetzelfde systeem aan de gang.
Klopt.
Misschien op een minder grote schaal.
Zaandam en Leiden zijn minder groot, maar die handhaven wel. Er zit ook een wisselwerking in. Hè? Doordat er geveild wordt, wordt het openbaar gemaakt wat er gebeurt. Dus de burgers zien dat er gehandhaafd wordt. Hè? Dat is een positief iets. De bootjeseigenaren die worden ook weer opgeantwoord. Van jongens, ik moet gewoon goed zorgen voor mijn schip. Ja. Kijk, uiteindelijk, hè, de laatste weken heeft het flink geregend.
Ja.
Ja. Ja, dan moet je wel even naar je boot toe en dan moet je of een goede dektent erop zetten.
Ja, dat wou ik net zeggen. Want dat zie je dus in die Amsterdamse grachten. Zeker de kleinere zijgrachten. Dan zit er zo'n half gaar zeiltje overheen. En dan heeft het een paar dagen geregend. En dan ligt het bootje half gezonken.
Ja. Jeroen, is bij die veiling helemaal geen makelaar betrokken? Of komt het ook voor bij sommige schepen?
Bij sommige schepen, die veilen we in combinatie met de makelaar.
Ja. Ja. Want wij spraken al misschien wel 2 jaar geleden Arjen Hoeksma. Arjen Hoeksma van de Valk, die deed via BVA nog die veilingen.
Klopt, ja.
En die noemde dat, dat ging dan via de Valk. Dat was, ze deden die suggestie dan aan een eigenaar van joh, de markt is zo en zo, het loopt niet zo vlot. We gaan is veilen een optie. En dat lijkt dan misschien voor de luisteraar of om buiten te staan van dat is een noodoplossing of een oplossing nadat je eerst bij een scheepsmakelaar bent geweest. Maar dat is dus, jij zegt dat hoeft niet per se zo te zijn.
Feitelijk is dat natuurlijk niet zo. Het is een andere methodiek van verkopen. Ja. Je kan het vergelijken met de huizenmarkt. Daar worden natuurlijk ook gewoon inschrijvingen gehouden en veilingen gehouden. Ook van huizen die niet in de problemen zitten, maar gewoon als een methodiek om te verkopen. Ja. En uiteindelijk, als je kijkt naar de ontwikkeling bij veilingbedrijven, het is gewoon een alternatief distributiekanaal geworden. Waarbij je een combinatie hebt van het spanningselement, van wat gaat die boot nou opleveren. Plus dat je de markt aftast qua prijsniveau, waarbij er op een lager prijsniveau zijn er gewoon meer kopers te vinden. Ja. En uiteindelijk zit je met de waarde van een schip natuurlijk ook altijd. Is van, ja, wat is nou een schip waard? Elk schip is natuurlijk bijzonder, is anders. Er zijn, ja, als je een BA-kruiser hebt, dat de ene is de andere niet. Terwijl ze uit hetzelfde bouwjaar komen, ja. Maar de onderhoudshistorie is gewoon anders. En de situatie is anders. Er zijn mensen, de echte watersporters, ja, die varen vaak te lang door. Hè? Ze vinden het zo leuk dat ze niet tijdig stoppen. We krijgen heel vaak, ik zeg wel eens, het zijn latente bootverkopers. Die moeten hun schip verkopen van hun vrouw, van hun kinderen of van hun omgeving. Maar die willen eigenlijk helemaal niet hun schip verkopen. En die roepen dan een prijs van, nou ja, dan wordt die zeker niet verkocht. Ja, dat heeft niet zoveel zin dan.
Te lang in de zin van tot een te hoge leeftijd.
Nou ja, ik zeg altijd, als je minder dan 10 keer per jaar vaart, je kan het niet betalen of je kan het niet meer fysiek handelen, het schip, dan moet je ermee stoppen. Alleen dat is een glijdende schaal wat mensen moeilijk vinden om los te laten. En dat snap ik ook wel, want het is hun hobby, hè?
Ja, dat is zo. Ik zit net te bedenken, jij bent met bootveiling betrokken bij de twee mooiste momenten van een watersporter.
Dat klopt, ik ben geluksmakelaar.
Ja.
Bij ons op kantoor zeg ik altijd, de mooiste boot is een verkochte boot.
Nee, maar ze zeggen toch altijd, er zijn twee momenten ook. Waarop je echt geniet van je boot. Dat is op het moment dat je hem koopt en op het moment dat je hem verkoopt.
Ja.
Nou, jij bent bij beide momenten betrokken.
Klopt, ja, dat kan je ook zien in de recensies. Ja. De mensen die een boot kopen, die zijn blij. Maar ook de mensen die een boot verkopen, die zijn ook altijd hartstikke blij.
Hey, wat is in de marketing, want jij moet dus aan twee kanten mensen zien te vinden. Mensen die hun boot willen verkopen via bootveiling en mensen die een boot willen kopen via bootveiling. Wat is in de marketing voor jou belangrijk om te doen?
We zien dat we heel erg zichtbaar moeten zijn. We hebben continu een ander aanbod. Hè? Dus het is niet zo dat je bij een autodealer heb je de Volkswagen Golf, die bestaat nog steeds. Maar wij hebben deze maand hebben we een B-liner van een bepaald type en een bepaald bouwjaar. Volgende maand is hij er niet meer.
Nee,
dus we moeten dus heel snel elke keer die marketing opstarten om te zorgen dat die specifieke boot onder de aandacht komt. Voor de directe verkoop is dat. We moeten zorgen dat we heel goed vindbaar zijn voor potentiële bootverkopers. En dat ze ook inderdaad begrijpen en denken van bootveiling is een alternatief ten opzichte van de makelaar of van Marktplaats. Of van een bootopkoper. Hè. Er zijn niet zo heel veel bootopkopers, maar de bootopkopers die er zijn, die willen het liefst geen mast. De boot moet minimaal van bouwjaar 2000 zijn. En het liefst op een trailertje passen. En eigenlijk de alle andere boten, daar hebben ze niet zoveel belangstelling voor. Eigenlijk de boten die het makkelijkst te verkopen zijn, die willen zij hebben. En dat snap ik ook.
Ja.
Ja. Dat is de markt.
Ja. Dus, dat is logisch. Ja,
dat is heel logisch. Maar we moeten dus heel veel doen aan onze marketing om die boten verkocht te krijgen. Aan de andere kant hebben we een hele grote fanbase. Ik zeg wel eens, we zijn de funda van de boten.
Ja.
Want wij hebben natuurlijk elke week sturen we een mailing uit met daarin het actuele aanbod. Wisselend aanbod. Die is gebaseerd op jouw voorkeur. Als we weten dat je van zeilboten houdt, dan krijg je zeilboten in je mailing. Als je van speedboten houdt, krijg je de speedboten. Maar er zijn heel veel mensen die kijken bij ons en die vinden het gewoon heel erg leuk. Van, dat is een leuk bootje. En ook die rariteiten die we hebben. Hè? De bootje in Amsterdam. Sommige mensen die vinden het verschrikkelijk wat daarbij ligt. En andere mensen die zeggen, dat is zo leuk, grappig bootje.
Nou, daar zit weer die fun factor in. En dat fantaseren erover. Ik had ooit jaren geleden een vriendinnetje en wij kennen elkaar net een paar weken. En die zei toen tegen mij dat ze op Funda aan het zoeken was naar een huis waar wij samen in zouden kunnen wonen. Niet omdat ze wilde samenwonen, daar waren we echt nog helemaal niet mee bezig. Maar dat vond zij gewoon leuk om te doen. Gewoon op Funda kijken. En dat is eigenlijk een beetje wat jij bedoelt. Ja. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het leuk is om op een bootveilingssite te kijken. Om gewoon te denken, goh, zou ik deze boot willen hebben? En waar zou ik er dan mee naartoe varen? Dus een beetje die, dat fantasiegedeelte ervan. Mm-hmm. Daar kan ik me echt veel bij voorstellen, ja.
Ja, dat is ook heel grappig. We krijgen ook heel vaak feedback van of oud-eigenaren. Van, hey, dat is bij een boot geweest. Dan, en die willen naar de kijker komen. Om gewoon een stukje van de historie weer bij te praten.
Ja.
Maar ook van verenigingen, van klassenverenigingen. Die zeggen van, die boot presenteren jullie nou wel als type XI of van dat bouwjaar. Maar uit ons historisch archief blijkt. Ja. En ja, wij baseren natuurlijk heel veel gegevens op de overlevering van de booteigenaren. Die jaar op jaar. Maar ja, of het schip nou uit 78 is of uit 76, dat als dat niet goed is vastgelegd, dat weet dan die eigenaar niet goed. En dat is geen onwil. Maar dan hebben wij dan de feedback van de vereniging van dat type schip. En die zeggen dan van maar hij is maar gebouwd tot 1976.
Ja, dus
dat is wel helemaal niet van 78.
Nee, of vanaf 77. Dat is natuurlijk heel mooi om te weten inderdaad.
Hoe groot is jullie aandeel in de markt? Hoe groot is de markt? Hoeveel boten veilen jullie?
Ja, wij zijn op dit moment het grootste bootveilinghuis in Nederland. Er zijn andere veilinghuizen, de generieke veilinghuizen, die veilen ook wel eens een boot. Je hebt schipveiling die veilt in samenwerking met de makelaars op een platform van een andere partij.
Ja.
Maar wij doen tegenwoordig 100 boten in de maand. Dus dat, dat zijn er best veel.
Ja.
Toen ik het overnam, toen zat bootveiling op 100 particuliere boten en 100 boten voor de gemeente. En dat is in 5 jaar tijd gegroeid naar deze aantallen. En we zijn nog niet klaar.
Is jouw marketing met name online?
Ja, we zijn uitsluitend online.
Ontsluitend online.
En dat heeft voornamelijk te maken met de snelheid. Want als wij bijvoorbeeld in het blad van Jachtfocus zouden willen staan, dan ons aanbod komt pas binnen op het moment dat het al naar de drukker gaat.
Ja.
En wij hebben een hele andere tijdslijn lopen. Ja. Dus het enige waar we wel in staan regelmatig is Schuttevaar. Omdat het een krant is die uitkomt en in het beroepsmatige segment ook voor een groot deel zit. Maar alle particuliere initiatieven werkt gewoon niet omdat we gewoon de snelheid niet hebben.
Hey Jeroen, wij kennen elkaar al. Dat bleek misschien niet uit het voorgaande gesprek. Maar wij we kennen natuurlijk heel veel mensen die we in de podcast te gast hebben. Die kenden we al van tevoren. Maar we moeten het natuurlijk ook even hebben over het symposium Handhaving op het Water.
Dat lijkt me een goed plan.
Ja, toch? Ja, want dat is een initiatief dat we 2 jaar geleden ongeveer bedacht hebben. En afgelopen januari voor het eerst hebben uitgerold. Kun jij eens uitleggen wat dat is?
Ja, de beroepsgroep Handhavers op het Water, daar is eigenlijk geen verbindend platform voor. Wij werken heel veel voor deze partijen, gemeenten, overheidsinstellingen. En zoals jullie weten, op het water is het eigenlijk heel diffuus wie nou eigenlijk het voor het zeggen heeft. Wat ik in mijn werk zie, er zijn best wel partijen die zeggen van, wij hebben weesboten of zwerfboten. Daar moet wat mee gebeuren. Maar als het lijntje los ligt en hij ligt aan de overkant, dan is in één keer iemand heel anders verantwoordelijk. En zo wordt af en toe de hete aardappel rondgeschoven en komt er niet echt een oplossing. Toen zijn wij tot het idee gekomen om als twee particuliere bedrijven het initiatief te nemen om een platform op te richten met een symposium waarbij handhaving op het water centraal staat. En om al die partijen bij elkaar te brengen om te zorgen dat er kennisuitwisseling komt. Want heel veel partijen doen wel dingen en we weten wel hoe dingen werken. Ze lopen eigenlijk allemaal tegen dezelfde dingen aan. End-of-life boten, boten waarop bewoond wordt, waar geen mensen op mogen wonen. De vaarbewijzen, wat niet klopt. Ja, het zijn zoveel thema's waarbij er voor de boa op het land eigenlijk wel redelijk helder. Maar de boa op het water en alle handhavers. Ja, daar is een grote behoefte, denk ik, om kennis te delen.
Ja, want wat wij zagen is inderdaad wat jij net benoemde met de hoeveelheid verschillende soorten instanties. Want daarnet zei je, als het lijntje loslaat, ligt hij aan de overkant van de vaart, dan heb je misschien alweer een andere handhaver. Maar dan heb je het alleen nog maar over de fysieke plek. Maar het blijkt dus ook dat in de soorten overtredingen blijken er ook weer allerlei verschillende partijen. De douane heeft weer helemaal zijn eigen dingen om op te willen controleren. Agentschap Telecom, tegenwoordig Rijksdienst Digitale Infrastructuur, die zit weer alleen daarop. Dus wij kwamen toen op 14 verschillende soorten partijen. Dan heb je op gemeente gemeente, provincie, Rijkswaterstaat, politie, waterschappen, douane, RDI. Zo zijn er nog een aantal. Kwamen tot 14 partijen. En dan heb je dus allemaal losse gemeentes. En waar ik tegenaan liep en waarom wij het toen zijn gaan opzetten, is dat in de gemeente Zoetermeer waren er geloof ik drie boa's die even een vaarbewijsje moesten halen en daarna ook op het water moesten gaan controleren. Zonder enige vorm van gedegen opleidingen enzovoort. Dat wij zeiden, ja, dat moet beter kunnen. Die mensen moeten ook ergens terecht kunnen om vragen te kunnen stellen, want dat kunnen ze niet intern. En daar hebben we dus inderdaad afgelopen januari hebben we voor het eerst gedaan. De volgende is in de jaarbeurs in Utrecht.
Klopt, ja. Dan gaan we de tweede sessie doen. En dan de eerste keer is het natuurlijk altijd spannend als je iets opnieuw opstart. Dan moet de markt natuurlijk ook kijken. We werden blij verrast met ruim 100 deelnemers die daar aan meededen. Zowel aan de sprekerskant werd het goed ontvangen als aan de toehoorderskant. Ja. Vrij snel hebben we besloten om het een jaarlijks evenement te maken waarbij partijen samenkomen om die kennisdeling te doen.
Ja. Zit het idee er ook achter om zaken te stroomlijnen of vooral juist de partijen te verbinden? In ieder geval.
Nou, dat laatste met name. Hè, er zijn naar aanleiding van. Er is dus binnen de politie bijvoorbeeld, hè, de Landelijke Dienst Infra, is er een, dat noemen ze een verbaliseringsgroep. Daar praten ze over waar geven we waarschuwingen voor en waar geven we een bekeuring voor. Nou, super nuttig voor allemaal kleine partijen als gemeentes of waterschappen om daar gewoon eens mee te luisteren met de argumenten die daar gedaan worden. En ik weet dus dat er naar aanleiding van de afgelopen keer dat symposium is geweest, dat er heel veel gemeentes nu zijn aangesloten bij die verbaliseringsgroep. Gewoon mee luisteren, in de notulen kijken, wat is er besloten, wat vinden zij dat wel en niet boetewaardig is en waarvan gaan we in eerste instantie ook eens zeggen, vingertje omhoog nooit meer doen en maar hoeven mensen niet direct een boete te betalen. Nou, en een van de meest sprekende dingen vind ik altijd Carlo Lauterslager met zijn document over hoeveel vaarbewijzen er zijn die geldig zijn als je in vaarbewijs 1 gebied vaart. Dat is namelijk echt absurd. We hebben in Nederland gewoon eigenlijk 1 rijbewijs en daar kunnen een paar dingen op aangetekend worden. Maar als je dat op vaarbewijsgebied ziet, dan is dat zo'n enorme grote brei aan verschillende dingen die er mogelijk zijn. Nou, daar gewoon eens duidelijkheid in scheppen en weten waar je aan toe bent. En dus ook weten wie je kunt bellen als je het een keertje niet snapt. En daar heeft het symposium afgelopen keer enorm aan bijgedragen.
Klopt, ja. Ik denk ook, als je naar de toekomst kijkt, als alle schepen geregistreerd moeten gaan worden in Nederland, als dat rondkomt, dan krijg je natuurlijk ook weer daar een hele activiteit rondomheen. Want er zal het nodige moeten gebeuren.
Ja. Dit is al een hele oude discussie natuurlijk. Ja. Gaan de pijlen die kant op, ook onder booteigenaar, of is er nog steeds die weerstand van, als ik geregistreerd dan...
Nou ja, de weerstand is bij iedereen, zodra er een registratie is, komt er ook een belasting.
Dat verhaal.
Maar de registratie, wat ik een beetje bij de professionals hoor, is niet meer tegen te houden. Dat gaat zeker gebeuren. En een groot deel van die mensen zegt ook van ja, ik vind het helemaal niet zo erg als dat een beetje belasting gaat opleveren, als die belasting dan ook maar mijn kant uitkomt.
Precies,
Dat, als daar de vaarwegen van verbeterd gaan worden.
Ja, exact. Als jou van een gladde snelweg rijdt, dan moet je ook eens bedenken dat dat van belastinggeld gebeurt.
Nee, ja, exact. Precies, ja.
Dus plus, er zijn natuurlijk een paar dingen die er ook bij spelen is. Ik moet regelmatig aan een internationale koper uitleggen dat hij een boot koopt en het enige wat hij krijgt is een factuur en een opgesteld overdrachtsdocument. Ja. En dat is het dan van een schip. En dat snap ik voor een roeibootje van €500. Maar er zijn ook schepen van €100.000 die op die manier gewoon overgedragen worden. Ja. Nou, bijzonder. En als je ook nog kijkt naar de end-of-life bootjes, de weesboten. Eigenlijk heel asociaal dat als je jouw auto een stuk is en er staat op de straat en er moet afgevoerd worden. Ja, dan krijg je daar gewoon een bekeuring voor of er wordt gehandhaafd. Maar als je jouw boot, als je hem gewoon letterlijk afduwt, dan kan de maatschappij daarvoor opdraaien. Dus uiteindelijk, door niet te registreren, leggen we de kosten neer bij de gemeenschap.
Ja, bij de belastingbetaler. Ja.
En ik zie in de Bewaar van Amsterdam wat dat betekent. Dat zijn dure trajecten.
Ik weet niet meer welk blad het was, maar ik heb binnen nu en een maand geleden een groot artikel gelezen ook dat dus ergens heel erg fout gegaan is. Dat de rechter er aan de pas moest komen en dat uiteindelijk bleek dat de nieuwe koper eigenlijk de boot niet gekocht had juridisch. Wel economisch, maar niet juridisch en hem toch weer moest inleveren. Het was iets met een vierte boedel en een toestand. Maar en dat is dus het rechtstreeks gevolg van het feit dat dingen niet fatsoenlijk geregistreerd raken.
Ja, maar in dit geval was het wel geregistreerd, want het voorbeeld wat je aanhaalt is een vierte boedel waarbij het schip nog ingeschreven stond bij het kadaster. En daar is het dan wel goed geregeld uiteindelijk. Maar hij was onderhands verkocht en ze hebben het niet via de notaris afgewikkeld. En dat moest nog komen. Anders was dat niet zo geweest.
Oké, nou goed. Dan had
ik dat er niet uit. Registratie op enig... Ja, er zijn natuurlijk allerlei argumenten te verzinnen waarom je dat niet zou willen. Maar ik denk voor het eigenaarschap, voor end-of-life boten, voor ja, gewoon toezicht. Hè? Want ja, dadelijk zijn natuurlijk, als je te hard vaart, moet je natuurlijk ook gewoon toezicht erop kunnen hebben.
Even over de terug naar bootveiling.com. Hoe internationaal is dat? We hebben meneer uit Luik met de communicatieproblemen. Maar er zijn Duitsers, Scandinaviërs houden van boten die op zoet water hebben gelegen. Dat weet ik nog uit de coronatijd. Een mooie afschuiming van de markt.
Ja, nou, als je het hebt over de coronatijd. Voor coronatijd verkochten wij meer dan 50% internationaal vanuit Nederland naar het buitenland. Tijdens coronatijd is die markt helemaal omgedraaid natuurlijk. Want iedereen die een boot maar kon kopen en kon aanbieden, die kon dat verkopen. Dus bleven de boten eigenlijk allemaal in Nederland. En nadat corona eigenlijk weer naar normaal is gekomen, zien we gewoon weer terugkeer van internationaal verkoop. Wij verkopen ongeveer 60-70% internationaal.
En voornamelijk Europees?
Voornamelijk Europees, ja. En voornamelijk het vasteland. Engeland is toch gewoon lastiger, omdat ze afwijkende scheepstypes hebben. Qua registratie Brexit heeft ze niet goed gedaan voor de handel met schepen daar naartoe.
Nee. Springt daar nog een land bovenuit waar je specifiek veel mee doet?
Nee, dat is voor onze marketeers is dat heel lastig. Ja. Omdat het valt niet te pinpointen. We kunnen wel een beetje duiden een bepaald merk wat naar een bepaald land toe gaat. Of de wat oudere bootjes gaan naar Oost-Europa. Maar ja, het is toch elke keer weer een verrassing. Ja, twee veilingen geleden hadden we een schip dat ligt in Portugal. Dus een nieuw schip, elektrisch gemaakt daar. Een hartstikke mooie sloeptype. Dat wordt gekocht door een Zweed. En hij brengt het naar Italië. Ja. Hoe internationaal wil je het hebben?
Dat, ja, dat is een hele trip Europees gezien.
Nee, maar uiteindelijk alle boten die worden verkocht. En heel veel gaat internationaal weg. En dat heeft te maken met de kwaliteit van de schepen. Het heeft te maken, zowel positief, maar ook negatief. Hè. Er zijn ook gewoon schepen die in Nederland gewoon niet meer gangbaar zijn. En daar heb je gewoon internationale kopers voor nodig. Ja. Ik bedoel, er zijn een heleboel oudere kruisertjes die met liefde onderhouden zijn door een generatie. Maar ja, als je kijkt naar de huidige markt, mensen willen sloepen. En die willen niet een kruisertje hebben.
Nee. Wat voor trends zie jij de komende jaren in de watersport gebeuren, Jeroen?
Ik zie de tendens dat de ontzettende toename aan watersport gerelateerde activiteiten door corona, dat begint nu wel in te zakken. We zien duidelijk dat wij krijgen meer aanbod. In coronatijd, wij zijn een van de weinige partijen die waarschijnlijk niet echt geprofiteerd hebben van corona, omdat iedereen zijn schip zelf kon verkopen.
Ja.
Als je je vinger opstak, dan had je er 5 kopers aan je hand. Ja. Dat is nu echt hard aan het veranderen. We zien makelaars naar ons toe komen. We zien partijen die schepen nieuw ingekocht hebben. Er liggen grote voorraden bij gewoon importeurs die verkocht moeten worden. En cool. Die zijn nu aan het kijken van ja, wat doe ik ermee? Waarschijnlijk zal dat dit jaar nog wel overeind blijven. Maar volgend jaar als de doorstroming er niet is. En dat heeft natuurlijk ook een effect op de prijs van schepen. Uiteindelijk mensen die in coronatijd slecht onderhandeld of niet onderhandeld hebben en een sloep gekocht hebben en na een paar jaar erachter komen van ja, we varen er toch te weinig mee. Ja, die zullen toch gewoon met een afschrijving rekening moeten gaan houden.
Ja, en dat is wel gebeurd. Ik ken verhalen dat er sloepen in coronatijd gekocht werden door mensen voor een prijs die hoger was dan voor de vorige eigenaar 10 jaar geleden ervoor betaald had.
Nou, dat is ook helemaal niet erg als je daar 3 jaar lang goed plezier van hebt gehad. Ja, dat is hetzelfde met een auto, hè?
Dat is wel waar.
Ja, maar
als je dan nu maar rekening houdt met die afschrijving, dat die gewoon niet reëel waard is in de markt wat je er toen zelf voor betaald hebt.
Dat is wel het rare bij schepen. Hè? Als iemand een auto koopt en hij rijdt er 10 jaar mee en hij ruilt hem in, dan vindt hij het heel normaal dat hij heeft afgeschreven en dan is hij blij dat hij er nog geld voor krijgt. En als iemand een schip koopt, dan wij krijgen soms mensen die hebben dan een lijstje met wat ze allemaal geïnvesteerd hebben in het schip. En dan zeg ik, ja, maar een schilderbeurt van 10 jaar geleden is dat is noodzakelijk onderhoud geweest. Maar dat is niet waardeverhogend nu meer.
Nee, dat tellen we niet erbij op.
Nee,
klopt.
In ons gesprek met Arjen Hoeksma beschreef hij een fenomeen dat mensen tegen elkaar op gaan bieden. Of niet vanwege de boot of welk object dan ook, maar vanwege het gokelement. Of
de spanning.
De spanning van het bieden. Is dat iets wat jij herkent?
Het is spannend voor de verkoper. Het is spannend voor de veilingmeester. Het is inderdaad ook spannend voor de kopers. Of bieders eigenlijk. Hè? Want ze zijn nog niet koper. Hè? Want pas als je de hoogste bieder bent. Maar het echte gokken, dat zo zie ik dat niet. Want dan dat zou betekenen dat je dus mensen een boot kopen die ze eigenlijk niet willen hebben.
Nou, precies. En
wij willen eigenlijk dat alle partijen plezier hebben van de transactie. Uiteindelijk, als iemand te veel gaat bieden, niet reëel in de markt, dan koopt hij een boot wat niet naar zijn zin is en dat gaat niet goed.
Ja.
Wij zien het effect eigenlijk niet ontstaan. Wat je wel ziet is dat als je aan één individu vraagt van wat wil je voor die boot bieden, en dan zegt hij misschien 50.000. En als hij niet wordt uitgedaagd, omdat hij in een onderhands verkooptraject zit, dan is dat het bedrag. Hadden we iemand en die, ja, er waren drie mensen die tegen mijn kop zitten te bieden. En ja, die willen echt die boot hebben. En dan denken ze dan maar in biedstapjes, hè. Want uiteindelijk is het maar 100 euro of 200 euro meer in de volgende biedstap die je doet. En voor die 200 euro laat je het niet zitten.
Nee. Nee.
Maar dat is geen gokken, maar het is meer van... Nee, klopt. Mensen hebben hun zinnen gezet op die boot.
Ja, ja. Nee, gokken, spanning is een beetje...
Ja, spanning. Ja, maar dat is het wel. Hè. Wat ik al zei, veilig is emotie. En dat voor ons is het ook elke maand weer een feest. Maar ook de spanning van, gaat het lukken? En ik word ook elke maand blij verrast van boten die het supergoed doen. Maar er zijn ook boten waarvan ik denk van, daar had ik meer van verwacht.
Ja.
En toch, dat is wel de markt.
Ja,
uiteindelijk.
Echt de markt.
Dat kan je leuk vinden of niet leuk vinden. Maar voor sommige schepen is gewoon de markt niet zo heel erg goed. Wij verkopen soms houten sloepjes. Een scherpelflat of de Fries Lens. Dat ziet er geweldig uit. En iedereen op het water die steekt twee duim omhoog van je vaart in een geweldig schip. Maar het doet pijn als je ziet wat het oplevert.
Ja. Hoeveel mensen bieden er gemiddeld bij een veiling? Is daar iets gemiddelds over te zeggen?
Dat is afhankelijk van het aantal boten wat in de veiling zit. Maar zoals ongeveer 500 man actief. Als wij,
per veiling?
Per veiling,
okay.
Ja. Cool. Maar goed, je hebt ook meerdere mensen nodig, hè?
Ja, zeker.
Voor het ene schip heb je twee bieders. Maar voor het andere schip heb je misschien wel 10 bieders.
Ja, soms heb je ook gewoon niet meer dan twee nodig. Want het is een beetje lekker tegen elkaar opbieden.
Oh, ja. We hebben soms... Het standaard tijdslot is voor de kijkdag tussen 10 en 12 uur. Maar als wij zien van dat er veel animo is, als er meer dan 10 mensen gaan komen op de kijkdag, dan gaan we het tijdslot oprekken.
Ja.
Sommige schepen die zijn zo in trek, daar komen gewoon 35 man op af.
Zo.
Dan sta je in de file op de steiger.
Dat is ook wel weer grappig.
Ja. Ja. Maar daar staat tegenover dat voor sommige boten is er geen enkele interesse. Dat is een hard gelach. Aan de andere kant is het ook, dan weet je ook gewoon, dit is de situatie, hè?
Ja. Ja, je krijgt wel antwoorden meteen.
Ja.
Je kunt dus niet meer tegen je makelaar zeggen, jij doet je werk niet goed. Want het is gewoon de markt die het bepaalt op zo'n moment. Hey heren, het schiet alweer op met de tijd.
Zeg.
Dus we moeten richting wat verder ter scheepsaanval komt. Dus blijf er vooral nog eventjes bij, Jeroen. En daarin heb ik een soort mededelingtje die ik even bij jullie ook neer wil leggen. Zoals jullie weten zit ik in de klankbordgroep van het CBR. Dus een overlegorgaan waarmee met mensen in het land wordt overlegd over wat zij doen. CBR doet het nu ruim 3,5 jaar de examens. Ja. Hadden toen overgenomen van Famex. Daar is het niet slechter op geworden, moet ik eerlijk zeggen. Integendeel, het is er alleen maar beter op geworden. Ja. Ze nemen dat ook heel serieus. En ze zijn nu begonnen, want ze hebben de vragen en de examencommissie destijds 1-op-1 van Famex overgenomen. Ze zijn nu begonnen met dat een beetje te reviseren, aan te passen aan de eisen van de tijd. En een van die dingen is dat de examencommissie officieel opdracht heeft gekregen. En wij zijn gevraagd input te leveren om de inhoud van het klein vaarbewijs te gaan bekijken. Er komt geen praktijk voor de mensen die dat denken.
Juist.
Dat is alleen maar geroepen door, ik noem ze gewoon oplichters. Dat zijn opleiders die mensen daar bang mee hebben gemaakt. Het gaat niet gebeuren. Het ministerie en het CBR zijn er overduidelijk over. Het heeft ook heel weinig toegevoegde waarde, want alle ongelukken die gebeuren op het water zijn juist met mensen die wel een vaarbewijs hebben. Dus bij het ministerie zeggen ze ook echt van, wat heeft het verplichten van het vaarbewijs dan voor zin? Maar goed, dat is even een andere discussie.
Dat is een andere discussie, maar daar moeten we het nog wel een keer over hebben dan.
Daar moeten we het nog een keertje over hebben. Maar dat zit er, dus praktijk gaat er niet komen. Daar kunnen we gewoon duidelijk over zijn. En iedereen die iets anders zegt, die is jou gewoon een cursus aan het aansmeren. Maar wat dus wel gaat gebeuren, is dat ze naar de inhoud gaan kijken. Het vaarbewijs is er nu een kleine 40 jaar ongeveer. En dat ze gaan zeggen, is alles wat daarin staat nog wel van deze tijd? Nou, bij klein vaarbewijs 2 kun je het dan over de papieren kaart gaan hebben, bijvoorbeeld.
Ja.
En zo zijn er nog een paar dingen.
Ja, de Britten gaan het ook al afschaffen.
Ja, papieren. Want de papieren, de admiraliteit, dus de instantie die daar in Engeland over gaat, die gaat over 2 jaar geen papieren kaarten meer uitgeven.
Ja.
Dan zullen er nog wel commerciële aanbieders blijven.
Dus het astrolabium kan van boord, kan uit de boek.
Ja. dat denk ik niet. Want ik denk dat het belangrijk blijft dat als je klein vaarbewijs 2 haalt, dat je variatie, deviatie, stroom en drift gewoon goed leert. Dat je snapt wat het betekent. Maar dat je er een exact ding van moet uitvoeren met alle elektronische hulpmiddelen die er tegenwoordig zijn. Daar werd vroeger wel eens van gezegd, je moet ook op de kaart kunnen navigeren, want je elektronica kan uitvallen. Ja, dan roepen wij altijd, je kaart kan ook overboord waaien. Dus dat is echt wel tegen elkaar weg te strepen. Dus als jij een tablet hebt en een telefoon, dan de kans dat dat allebei tegelijkertijd uitvalt, is natuurlijk niet zo vreselijk groot.
Ja, precies.
Dus daar wordt aan gewerkt.
Ja. En termijnen? Is er iets?
Nee, dat gaat natuurlijk allemaal niet zo heel snel. Nee. En ik denk dat dat ook niet hoeft. Toevallig was ik gisteren de hele dag bij het CBR om daar wat mensen cursus te geven. Dat vond ik wel erg leuk om te doen.
Ja.
Maar toen hebben we het natuurlijk in de pauzes ook nog eventjes over
gehad over een aantal dingen daaromtrent. En er is ook geen hele grote noodzaak, want er zitten best een hoop goede dingen in. Maar heb jij eigenlijk vaarbewijs, Jeroen?
Zeker, ja. Zeker, ja. Maar dat...
Van even terug.
Dat is van even terug. Maar toen ik, wat is het, 2 jaar geleden naar Kroatië ging om een boot te huren.
Ja.
Het verbaasde mij dat je met een theoretisch vaarbewijs kan je wel een schip huren. Maar mijn CWO-papieren, ja. Dat was helemaal niet relevant. En dat is natuurlijk veel meer dat je een schip kan varen.
Exact, dat zijn praktijkexamens.
Ja, dus het verbaasde mij. Maar ik zag ook wel de struggle bij sommige mensen die een boot... We hadden 1 schip in ons flotilje die... Die mensen hadden dus geen vaarbewijs en die moesten dus een schipper meenemen.
Ja, er is natuurlijk iets voor te zeggen. Ja. Dat CWO-papieren wel ook geldig zouden zijn vanaf een bepaald niveau. AOE-papieren, een beetje de tegenhanger van het CWO in Engeland. Ja. Die heeft dus wel weer een aantal diploma's die geldig zijn als vaarbewijs in het buitenland. Maar goed, dat is nog weer een klein beetje een ander dingetje.
Het is bijna een podcast die ik aan hoor komen.
Ja, we kunnen het er nog wel eens over hebben. Misschien moeten we eens iemand van het CWR uitnodigen.
Bijvoorbeeld.
Ja, we lachen daar een beetje om, omdat dat al, omdat dat al onderweg is. Ja, precies, dat zit al in de pen. Dan moeten we richting de afsluiting, Bert.
Ja, zo is het.
Goed, Jeroen, dank voor jouw tijd. Wij spreken elkaar ongetwijfeld de komende tijd nog in de voorbereiding op het symposium. 15 januari zeker. Aanstaande.
Ja.
En alle dingen die we daar nog voor moeten doen.
Absoluut.
Ja.
Leuk om hier geweest te zijn.
Ja, nou, fijn dat je er was om bootveiling even helemaal toe te lichten. Want dat is toch, ik vind dat een vreselijk interessant fenomeen. En dan zijn we weer aan het einde. Dus tot zover deze aflevering van de Vaarplezier podcast. Je kunt de voorgaande afleveringen terugvinden in je eigen favoriete podcast app of op www.vaarplezier.nl/podcast.
Ja, en heb je vragen, suggesties, opmerkingen, verbeteringen of wil je iets anders kwijt? Mail ons op podcast@vaarplezier.nl.
De Vaarplezier podcast is een initiatief van Vaarplezier Vaaropleidingen met medewerking van de IVA Business School. Voor nu hartelijk dank. Zijn naam is Bert Borsman.
En zijn naam is Arjen Bergeijk. Tot de volgende Vaarplezier podcast.